Newtone, een vernieuwend vertrouwd geluid in de wereld van advies en accountancy. Ontdek het op newtone.nl. Newtone, advies en accountancy.
De Perestroikast. Een blik op Oost-Europa.
Welkom bij PNR Perestroikast, aflevering 157 van de enige podcast van Nederland die volledig oog voor het oosten heeft en geeft.
Wat zat er in die van Reniki van jou?
Ja, daar zat een enorme doping in, daar stuit ik nog steeds op.
Ik moet even wennen aan deze zeer extraverte Floris Akkerman.
Zeker, dit is DJ Floris in the house.
Waar komt die vrolijkheid vandaan?
Ja, soms moet je even je ei kwijt. Hè? En dat moet ik op dit moment waarschijnlijk.
Blijkbaar. Terwijl we eigenlijk, de luisteraar, een interview wilden voorschotelen met de Sauers.
Oh. Ja, de Sauertjes. Dat klinkt ook als een televisieserie en van een soap op RTL+.
Nou ja, Derek heeft genoeg zoons die wat meemaken. En natuurlijk Zeker. Ook nog zijn vrouw. Ze hebben een familie die heel wat te vertellen heeft. Maar goed, ja, dit gesprek is even met Derek en met Piotr. Die toch ook wel onlosmakelijk verbonden zijn aan de Moscow Times natuurlijk. Derek, want het was zijn initiatief. Hij was begin jaren 90 in Moskou toch een van de eerste van de andere kant van de muur. Die westerse journalistiek naar dat nieuwe Rusland bracht.
Ja, en nu is die westerse journalistiek weer terug in Amsterdam. En jij bent even langs geweest.
Ja, de Russische journalistiek in ballingschap. En Piotr was ook even in Nederland, want Piotr werkt voor The Guardian. En is dus eigenlijk aan het begin van de oorlog, vlak voor de oorlog, dat hoor je in het gesprek, is hij getransfereerd van de Moscow Times naar The Guardian. En daar schrijft hij fantastische stukken nu voor. Mm-hmm. En in Amsterdam zit dus nu het gebouw van de Moscow Times en werkt ook TV Rain, hè, Dorst. Mm-hmm. En Derek Sauer heeft hen dan weer onderdak geboden. Nu opereren deze twee journalistieke bedrijven dus vanuit Amsterdam.
Ja, en dan moeten we natuurlijk hen de kleren van het lijf vragen en hebben gevraagd, toch? Ja, jij hebt vooral het interview gedaan. Ik heb een paar vragen ingezonden.
Ja, inderdaad. Was wat lastig, want jij zat aan het Zuidfront, maar als doorgeefluik wilde ik natuurlijk wel wat aan Derek voorleggen en aan Piotr. Ja, we hebben het gehad over het jubileum van de Moscow Times. Want het bestaat 30 jaar. Dit najaar. En dat feest zou eigenlijk in Moskou moeten plaatsvinden. Nou, jij stelt nog een vraag straks over 20 jaar de Moscow Times in Moskou. Want daar was echt wel wat over te vertellen. En nu op 30 november een evenement in de Rode Hoed in Amsterdam. Daar gaan ze dat dan vieren. Maar eigenlijk staat die avond natuurlijk in het teken van de toekomst van de onafhankelijke Russische journalistiek. Onder andere Catherine Belton is daarbij. Dus dat is wel...
Zij is van...
Dat geweldige boek.
Van Poetin en zijn mannen, toch?
Ja. Ja.
Hoe ben ik aan de war?
Ja, zal ik even de titel nog opnoemen? De mannen van Poetin.
Ja, ja,
dus
klopt.
Dus niet Poetin en een paar mannen, maar de mannen van Poetin. Catherine Belton. Ja.
Aan te bevelen voor Kerst en Sinterklaas. En dat niet alleen, waar je het over hebt gehad, maar natuurlijk ook Oekraïne en de oorlog daar. Daar heb je ook met Piotr en Derek gesproken over hun expertise, over hoe zij het verloop van de oorlog zien.
Ja, en ik kreeg natuurlijk van jou informatie door over die strijd bij Gerson. En Piotr heeft ook veel contacten in het zuiden van Oekraïne. Ook onder de pro-Russische bezetters die daar toen nog zaten. Dat gesprek hebben we even losgeknipt en onlangs al online gezet als aflevering 155, even uit mijn hoofd. Nee, 154 denk ik. Fijn dat we Google hebben. Ja, 154. En... Ja, dat was een element van het gesprek. Want er zijn zoveel dingen te bespreken over hoe mensen in Rusland naar de oorlog kijken. Het verschil tussen stad en platteland natuurlijk. Ik kon het niet laten om ze toch ook even te vragen naar hun plannen voor de komende tijd. Derek hint nog op een cultureel centrum à la de Hermitage waar hij mee bezig is.
Oké,
dus,
nieuws.
Zowel als het gaat om Rusland, Oekraïne als om Nederland was het een interessant gesprek.
Ja, dat geloof ik graag. Alles meegemaakt de afgelopen 30 jaar. Derek Sauer dan, Piotr, zoon, begin jaren 90 geboren. ook natuurlijk van allerlei historische gebeurtenissen meegemaakt. Ik was er niet bij het interview, maar had je er een goed gevoel aan overgehouden, Geert-Jan? Althans, had je hem alles kunnen vragen wat je wilde en gaven ze ook goed antwoord, eerlijk antwoord?
Ja. Ja, ik denk het wel. Ik denk dat het heel informatief was, zoals de luisteraar van de Perestroikas graag hoort. Niet te veel aannames, wat meer feiten, wel wat gedachtes. Maar ook 30 jaar Russische journalistiek, die natuurlijk nu weer een enorme achtbaan in is gegaan. Dus ik denk dat het interessant is om hier naar te luisteren.
Ja, lijkt me ook.
In de Perestroikast, en je weet het, alles ten oosten van de rivier de Elbe kan de komende weken, maanden, jaren in deze podcast besproken worden. Wow, 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 wow.
Precies. Wat heel leuk is dat we heel sociaal en democratisch zijn. En abonneer je op ons, zodat je geen aflevering hoeft te missen. Zoek ons op in je favoriete podcast-app.
Hallo, ik hou van Salo. Ik ben Geert-Jan Haan.
En ik ben Floris Akkerman.
Dit is BNR Perestroikast.
We schakelen nu over naar Amsterdam.
Voor mijn gesprek met de Sauers.
Ja, Derk Sauer, Piotr Sauer. 30 jaar Moscow Times. Derk, dat wordt gevierd. Vertel, hoe ga je het vieren? Ja, de Moscow Times moet ik eigenlijk zeggen. Maar het is zo verleidelijk om Moscow Times te zeggen.
Ja, 30 jaar de Moscow Times.
Doe je het zelf ook wel eens fout?
Hey, wij hadden dat ons natuurlijk heel anders voorgesteld. Groot feest in het Kempinski in Moskou Hotel. Waar we ook de lancering van de Moscow Times hadden gedaan. We hadden al helemaal dat al van tevoren besproken met de directie daar. En, dus ja, en nu zitten we in Moskou. En nu zitten we in Amsterdam. Ja, zie je, dit zit er nog helemaal in.
Piotr, als je vader on the record wil corrigeren, dan moet je de microfoon
hebben. Ja, sorry. vieren is ook niet het juiste woord. Ik bedoel, we gaan er geen groot feest van maken. Dit is geen tijd om een feest te hebben. Dus we hebben besloten, we wouden er toch iets aan doen. Want het is toch weer een belangrijke verjaardag. En het is natuurlijk een speciaal moment, omdat we in ballingschap zijn. Zoals alle onafhankelijke Russische journalisten. Dus daarom hebben we gekozen voor een avond in de Rode Hoed. Debatavond. Met als thema 30 jaar de Moscow Times en de toekomst van de onafhankelijke Russische journalistiek. Want dat is natuurlijk nu ons grote thema. Hoe blijven we relevant terwijl we in exile zijn? En in de geschiedenis is dat natuurlijk al eerder voorgekomen bij Russen. En met exile kranten in Parijs en in Londen enzovoorts. Het is natuurlijk een fundamenteel verschil, omdat we natuurlijk digitaal zijn. En daardoor wel onze boodschap nog richting Rusland kunnen sturen. Maar toch is het een ingewikkeld vraagstuk. En daar zal het debat over gaan.
Het fysieke archief is in Nederland aangekomen.
Ja, dat is net deze week aangekomen. Daar ben ik heel blij mee, want we waren natuurlijk bang dat verloren zou gaan. En dat gaat nu naar het Instituut voor Sociale Geschiedenis, hier in Amsterdam. Die hebben daar, die kunnen dat fantastisch opslaan en toegankelijk maken ook voor het publiek. Dus dat vinden we heel fijn.
Ik sprak al een hele blije Gijs Kessler, die natuurlijk ook decennia in Rusland heeft gewoond en dit ook wel op waarde kan schatten, want het zegt natuurlijk iets over de afgelopen tijd. Het is een museumstuk in wording.
Ja, zeker. En natuurlijk vanaf 1992, die hele ontwikkeling van het begin van Rusland, de Yeltsin-periode, de oligarchen, Poetin, de opkomst van Poetin, alles.
De twee oorlogen in Tsjechië, waar Moscow Times op zat, ook daar in Tsjechië zat natuurlijk, dat is heel belangrijk.
Ja. Dus ja, het is een schat aan eigenlijk hele goede journalistiek.
Piotr, welk jaar ben jij geboren?
In 92. Ja, het jaar van Moscow Times.
En Derk, welk idee had je eerder? De komst van Piotr of de komst van de Moscow Times?
Dat is eigenlijk een beetje in parallel gegaan. Omdat wij kwamen in 89 in Moskou. Toen was onze oudste zoon Tom al geboren. Die was nog een baby. Die was nog geen jaar oud toen we in Rusland aankwamen. En ik weet nog heel goed dat bij ons feest, de lancering van de Moscow Times, was Ellen, mijn vrouw, hoogzwanger. Als je de foto's ziet, een enorme buik. En dat was dus Pjotr.
Ja. Wat is jouw eerste herinnering aan de Moscow Times?
Ik denk dat die gewoon gepaard staat ook met herinneringen van Rusland en van de jaren 90. Thuis werd er altijd over het nieuws gesproken. Nog tijdens de Yeltsin-jaren natuurlijk gebeurde heel veel. Was vrij hectisch. Bij ons stond het nieuws altijd centraal. En daarbij kwam natuurlijk de Moscow Times altijd bij kijken.
Ja. En mijn dochter is bijna 3 en die ziet thuis microfoons liggen. Ze kan het woord microfoon ook zeggen. Ze snapt een beetje hoe het werkt. Had jij op jonge leeftijd ook al door hoe het bij een krant ging?
Nou, ik zag vooral veel kranten bij ons thuis. Hè. En dat was ook niet alleen de Moscow Times, maar ook de Wedomosti, de Financial Times van Rusland. Maar ook Cosmopolitan en Playboy. Dus als kind was ik eigenlijk altijd rond kranten. En uiteindelijk heeft dat misschien wel een impact gehad waarom ik zelf journalist ben geworden.
Ja, want bij jou thuis ging het eigenlijk alleen maar media.
Ja.
Je vader, je moeder,
ja,
je groeide
ermee op. Allebei journalisten. Dus vanaf jongs af aan was ik heel geïntrigeerd door wat er gebeurt in Rusland.
En vanaf welke leeftijd of periode, want jij hebt natuurlijk ook nog een politieke of diplomatieke carrière overwogen. Ja. Dus je bent een beetje gaan zoeken. Maar vanaf welk moment hield jij je ook bezig met het vertellen van een bepaald verhaal? Want ja, dat is ook 30 jaar de Moscow Times op een bepaalde manier het verhaal vertellen.
Ja, ik vond het misschien eerst te cliché om hetzelfde gaan doen wat mijn ouders deden. Ik wou misschien iets anders gaan doen, dus ik zocht dingen. Ik ging bij de ambassade werken, ik ging bij een political consultancy werken. Maar uiteindelijk past het allemaal niet zoveel bij mij. En ja, de dag dat ik bij de Moscow Times begon, dat was ook mijn eerste journalistieke baan, 5 jaar geleden nu, vond ik het geweldig. En wist ik eigenlijk meteen wel dat verhalen vertellen aan een groter publiek, dat mijn ding is.
Heel cliché, maar omdat je ermee bent opgegroeid, voelde het als thuiskomen?
Nou, ja, ik denk wel, ja. Ja.
Het ging gewoon vanzelf?
Ik denk, Dirk en ik zijn ook heel andere soort journalisten, denk ik. Iedereen heeft zijn eigen krachten. Maar uiteindelijk voelde het wel vrij natural. Ja.
Ja. Ja, hij retweet constant jouw verhalen.
Ja, daar vraag ik hem niet om. Hè.
Jij schrijft niet zoveel over hem op Twitter bijvoorbeeld.
Soms tweet ik wel zijn columnpjes. ik vind zijn columns in de Parool echt fantastisch. En heel mooi dat hij het al jaren doet, al 20 jaar of zo.
30
jaar. Al 30 jaar. En die columns zijn fascinerend. Vaak zijn het ook verhalen die ik zelf bij mijzelf zijn overgekomen natuurlijk. Met ons gebeurd is. Het is een heel persoonlijke column. Maar ja, natuurlijk is het leuk wanneer mijn ouders of mijn broers mijn verhalen lezen. Dat maakt het wel extra speciaal.
Ja. Ja, en jullie weten als geen ander hoe je verhalen vertelt. En Dirk, jij doet dat dus al jaren, decennia, ook voor verschillend publiek eigenlijk, dat jij bedient. Als we dan heel even een uitstapje kunnen maken naar de actualiteit, naar de gebeurtenissen in de regio Gerson en naar de Amerikaanse midterms. Laten we met Gerson beginnen. We zijn deze week, deels verrast, laat ik het dan maar zo zeggen, deels verrast, in ieder geval door de manier waarop het gaat, om te zien hoe de Russen hun vertrek uit Gerson aankondigen. Pjotr heeft daar ook al eerder deze week commentaar op gegeven van dit zat eigenlijk misschien wel in de pijplijn. Dit kon je verwachten met de aanstelling van Surovikin. Maar de manier waarop het zo op tv wordt gepresenteerd met Shoigu en met Surovikin, die eigenlijk heel gescript een verhaal vertelt. Het wordt op een manier verteld dat ze ook niet meer terug kunnen, lijkt mij. Maar daar hoor ik graag jullie over. Vanuit jullie mediakennis, welk verhaal vertellen ze nu?
Nou, ik vind dat ze weer grip op het narratief, op het verhaal hebben genomen. He, ze waren duidelijk in paniek, ongeorganiseerd, elkaar de schuld geven. Het was chaos in het Kremlin. Ze vielen over elkaar heen. En eigenlijk sinds die Valdai-toespraak van Poetin, zag ik eigenlijk de oude Poetin terug. Hè? In controle, weer veel relaxter. En het komt omdat ze een nieuw verhaal hebben. En het verhaal is, dit wordt een lange oorlog. We hebben geen haast. The long game. En daar past dit ook in. En Piotr zegt eigenlijk al, en dat schrijft hij ook al dagen, weken, dat Gerson, dat geven ze op. Maar in een gecontroleerde manier. En daar past ook een gecontroleerd verhaal naar de Russen toe. En dit is veel beter. Hè? Kijk, ze leggen nu enorm de nadruk op, we redden levens van de Russen, van de soldaten. Daar staat de bevolking natuurlijk op te wachten vanwege de slachting die daar nu plaatsvindt. Hè? En dat de autoriteiten nu zeggen, oh, we hebben te doen met die soldaten. Dat is natuurlijk een ontzettend belangrijk narratief.
Ja, nee, dat precies wat Dirk zegt. Je ziet, als je naar peilingen kijkt, dat Russen vooral niet heel erg willen dat de oorlog nog heel lang doorgaat. Dat wil Poetin natuurlijk wel. Maar wat Russen wel heel bezighoudt, zijn de mensen die doodgaan. En die speech van Zhurikin en van Shoigu ging het echt vooral om de soldaten die ze gaan redden, zeg maar. Dus ja, dat zien ze en daar spelen ze nu op.
Maar gaan ze die ook redden?
Nou, ik denk dat ze hadden kunnen kiezen en als Poetin echt alleen maar met zijn hart dacht, maar niet praktisch, maar uiteindelijk is hij wel pragmatischer dan we dachten, zouden ze Gerson kunnen blijven en daar een slag van kunnen maken. Dan zouden ze uiteindelijk toch verliezen, denk ik, omdat het is heel moeilijk om het nog te supplyen. Maar uiteindelijk hebben ze gekozen voor de meer rationale optie en dat is weg te gaan.
En als Oekraïne tijdens dat vertrek van de Russen uit Gerson hen beschiet, dan zijn de Oekraïners de bad guys.
Dat sowieso, volgens de Russische media. Maar ik denk dat ze het zo nu wel hebben opgezet, dat de A, zijn al veel Russen weg. En B, kunnen ze dit wel volhouden zonder tienduizenden doden.
Dus Derek zag de Valdai speech en jij zag eerder ook de aanstelling van Zhurikin,
ja,
eigenlijk al als een signaal van er komt een nieuw verhaal.
Ja, omdat eigenlijk eerst wat Zhurikin zei een maand geleden, dat een moeilijke beslissing kan gaan worden genomen over Gerson.
Waren mensen die zeiden kernbom?
Ja, nee, omdat hij zei dat specifiek in context van Gerson. Dus het ging voor mij echt meteen over Gerson. En ze wisten dat ze moesten iemand aanzetten die populair is onder de Hawks, dus onder de Kadyrovs en de Prigozhins. En hij is echt hun man. Hè? Hij is goede vrienden met Prigozhin van de tijd van Syrië, waar hij commandant was en Prigozhin met Wagner leger zat. Dus ze hadden iemand nodig die ze konden gebruiken een beetje als scapegoat, maar die ook populair was onder de Hawks. Omdat ze wisten, ze zagen dat Shoigu's positie veel meer in de problemen kwam. Dus daarom hadden ze Zhurikin naar voren gebracht. En uiteindelijk is het qua de Russische zet wel een goede zet geweest.
Ja, ik denk echt dat dat ze weer controle hebben genomen en dat ze hebben besloten om voorlopig, zeker tot het voorjaar, geen offensieve acties meer uit te voeren. Ingraven en gewoon wachten wat er gebeurt.
Maar natuurlijk, dit is wel reactioneer. Dit doen ze niet omdat ze dit leuk vinden. Dit doen ze omdat ze gewoon hard zijn aan het verliezen in het zuiden en ook in het oosten.
Het is gewoon een nederlaag.
Het is een nederlaag. Ja. Ze hebben het gewoon beter verpakt dan de nederlaag in Kharkiv of in Kiev. Ja, het is wel gewoon een nederlaag.
Het is een nederlaag zonder paniek. De vorige nederlagen waren met paniek en met voor het oog van de wereld vluchtende soldaten die alle moderne apparatuur achterlieten. Dat was natuurlijk een gigantische afgang.
Ja, maar voor Oekraïne is dit een gigantische PR-stunt natuurlijk, als ze straks de vlaggen weer op Gerson zetten. En de mensen in Gerson zijn natuurlijk ook super pro-Oekraïns. Het was nooit echt een Russisch stad, zoals sommigen wel in de oost van Oekraïne. Dus daar worden ze echt onthuld als helden. Ik heb al met wat mensen in Gerson gesproken die heel blij hier zijn. Dus ik denk voor Oekraïne en ook voor het Westen is het wel natuurlijk een grote overwinning.
Ja, maar toch zijn er wel aardig wat Oekraïners die een beetje meegaan met het verhaal van Zelensky nu ook en nog niet helemaal durven te geloven.
Ja, ik bedoel, het is lijkt een beetje too good to be true natuurlijk. Ze vertrouwen de Russen niet. Ik zou als Oekraïne ook de Russen natuurlijk niet meer vertrouwen. Maar ik zie nog niks dat aanwijst dat dit een trap is van Rusland. En zelfs als het een trap is, dan Oekraïne is slim genoeg om er niet in te vallen. Dus dan zou het een vrij stomme move zijn. Omdat Oekraïne heeft de beste intelligence van de wereld met Amerika. Dus ze zien precies of Russen wel of niet wegtrekken.
Maar heb je ook wel weer met verschillende gradaties natuurlijk. Hè? Je kan het hebben over booby traps en mijnen.
Ja.
Je kan het hebben over snipers. Je kan het hebben over beschietingen van afstand. Je kan het nog hebben over als de Oekraïners de dam bij Novokachovka weer in handen krijgen, dat de Russen die gaan beschieten. Je kan een ramp op en een hinderlaag op hele kleine schaal zien en op hele grote schaal.
Ja, tuurlijk. Ik denk, we gaan wel wat verrassingen zien die Rusland gepland heeft. Maar ze gaan wel nu hun troepen uit Kherson halen. En dat hebben ze eigenlijk al gedaan. En de hele administratie van Kherson is weg, natuurlijk. Ja. Stremusov is gisteren overleden onder hele rare omstandigheden ook.
Verkeersongeluk. Is het nieuwe uit het raam vallen?
Ik heb op foto's alleen één auto gezien, niet de andere auto's. En ik ben niet van de conspiracy theories, maar het is wel raar dat zo'n man die zich heel fel heeft uitgesproken tegen het overgaven van Kherson natuurlijk. En zelfs gezegd heeft dat Shoigu zichzelf moet vermoorden.
Door het hoofd schieten.
Door het hoofd schieten. Ik denk dat misschien de Russen dachten genoeg. We hebben zo'n persoon niet meer nodig.
En hoe berichten jullie hierover? Want je hebt de Russische staatsmedia. Jij schrijft nu voor The Guardian. Dirk, je hebt Moscow Times. Maar je hebt ook natuurlijk hier in huis Dorst zitten. Die heb je binnengehaald op een hele nobele manier. Zijn er echt heel veel verschillende verhalen? Of is het heel duidelijk het Russische staatsnarratief en de onafhankelijke journalistiek? Zijn het die twee kampen?
Ja, denk ik wel. Ik bedoel, er zijn altijd natuurlijk nuances. Want kijk, hier zit dan de Russische editie van de Moscow Times. En die schrijven toch ook heel veel gewoon over wat de oorlog voor de Russen betekent. Hè? De economische impact, dagelijks leven. Dingen waar je in The Guardian of andere internationale media iets minder over leest. Daar gaat het meer over geopolitiek en de oorlog zelf. Maar goed, onze lezers in Rusland die zijn natuurlijk vooral geïnteresseerd wat betekent het voor ons? Hè? En de sancties en bedrijven die wegtrekken. En gaat het nou economisch echt slecht of gaat het niet slecht? Daar is een hele discussie over.
Het is ook maar hoe je het meet of hoe je het ervaart.
Precies, precies. Dus dat zijn thema's die wij ook heel nadrukkelijk aansnijden bij onze Russische Moscow Times.
Ja. En jij bent weggekocht.
Ja, ik ben als net voor de oorlog de switch gemaakt. Ja, maar Moscow Times is echt een beetje zo'n training ground. Het is een beetje de Ajax van journalistiek. Je begint daar als jonge journalist. En je wil uiteindelijk die stap naar een buitenlandse krant maken.
Wat is The Guardian dan? Manchester United?
Arsenal. niet zoveel geld zoals de anderen, maar wel speelt mooi voetbal. Nou, ik weet niet. Maar als je kijkt naar de alumni network van Moscow Times, dat is gewoon fantastisch. Ik bedoel, je hebt eigenlijk in elke grote krant in het buitenland heb je een Moscow Times alumni. Van Alan Berry en Thomas de Waal in de jaren 90. En nu heb je Max Sadden, Alec Loon. Je kan uren doorgaan.
Carlotta Gol.
Carlotta Gol.
Catherine
gewoon
Belton.
Ja, en dat maakt,
ja, die komt ook naar de Rode Hoed.
Ja, dat maakt Moscow Times zo speciaal natuurlijk. Dat je daar, je begint daar, je krijgt de kans daar om het te laten zien. En als je het aan kan, dan word je meestal wel weggeplukt.
Ja. Voelen jullie je nu allebei ook journalisten in ballingschap? Media-ondernemer in ballingschap?
Zeker, ja. Tuurlijk. Ja. Ik bedoel, wij horen in Moskou te zijn. Ik bedoel, er staat een lege newsroom. Er staan heel veel lege newsrooms, ook van Dorst en van anderen. En daar horen wij natuurlijk te zitten. Wij zijn tegen onze zin zitten we hier. Zo simpel is het.
Zagen jullie dit punt? Nou, op een gegeven moment onderga je het. Maar ik vroeg me af of je zoiets ziet aankomen dat de journalistiek de afgelopen jaren, de Russische journalistiek al deels in ballingschap moest functioneren. De Belarussische journalistiek natuurlijk ook. Tegelijkertijd in exile, het voelt als iets van vroeger. Het voelt bijna iets romantisch. Maar ik weet ook, Pjotr, dat jij vorig jaar een verhaal hebt geschreven over Georgië waar je was. En toen de politieke emigrees hebt gevolgd. Ja, voelde je dit toch aankomen?
Ik had niet verwacht dat het zo snel zou gaan. Maar het moment toen de oorlog was begonnen, toen wist ik wel dat dat onze positie hier niet meer mogelijk zou zijn. Vooral voor de Russische journalisten. Toen ze die fake news law hebben ingebracht en andere wetten, toen zag ik wel snel dat het eigenlijk niet meer mogelijk zou zijn. Als buitenlandse journalist, dus als iemand die geen Russisch paspoort hebt, kan je op dit moment wel werken in Rusland als je de juiste accreditatie krijgt van de overheid. Daar wacht ik op dit moment. Maar als Russische journalist is het gewoon levensgevaarlijk. Die kunnen daar niet meer zitten.
Er schuilt natuurlijk een enorme ironie in. Hè? Het is eigenlijk net als in de Sovjet-tijd. Hè? In de tijd van Stalin en Brezhnev en zo. Dat buitenlandse correspondenten nog wel kunnen werken in Moskou. Maar Russische journalisten helemaal niet. Hè? Dus dat is een hele rare tegenstelling.
Vind je het goed dat hij probeert terug te gaan?
Uiteraard, ja, ik zou doorgaan zelf ook. Ik zou dolgraag zelf ook teruggaan.
Maar jij bent toch een buitenlander? Ja, klinkt heel stom dat ik het
zo. Maar kijk, ik ben natuurlijk. Wij zijn allemaal foreign agent. Wij liggen onder het vergrootglas. Er wordt over mij heel veel geschreven in staatsmedia. De man die de financier zou zijn van alle onafhankelijke media.
Dus zich ook alweer een compliment.
Nou ja, compliment. Maar het is geen aanbeveling om het vliegtuig terug te nemen.
Nee, maar is dat omdat je daar dan je werk niet zou kunnen doen of omdat je daar niet veilig zou zijn?
Beiden.
Ja,
voor Dirk is het geen goed idee om terug te gaan. Dat is zeker. Omdat hij niet onder de protectie van een buitenlandse krant daar naartoe zou kunnen gaan met de accreditatie. Voor hem is het geen goed idee, zeker.
En voor jou?
Als ik de papieren krijg van Zagarawa, van het ministerie van Buitenlandse Zaken, dat ik daar werk. Mijn collega Andrew Roth zit daar wel. Dus als ik die papieren krijg, dan wel. Zonder die papieren is voor mij ook te gevaarlijk om terug te gaan.
Wat is dan het eerste dat je weer gaat doen?
Heb ik lang aan gedacht. Ik denk gewoon wandelen rond het centrum. Patriarche Prudy, Chistri Prudy. Dat zijn echt de mooie centrum van Moskou. Dat mis ik wel heel erg. Ja. Lekker pelmeni eten.
Is het lastig dat er op een bepaalde manier nu over Rusland wordt gedacht?
Nou, ik denk er zelf ook hetzelfde ongeveer. Ik bedoel, ik denk niet. Ik denk mensen die een beetje rationeel zijn, snappen ook dat niet elke Rus de vijand is. Ik snap de reacties in Oekraïne. Ik was zelf in Oekraïne geweest. En daar voel je heel erg de haat tegen alle Russen. Maakt niet uit wie je bent. En dat snap ik. Daar heb ik verder geen problemen mee. Ik denk wij in het Westen moeten wel nuance houden. Meestal bij mijn vriendin woont hij al met mij sinds maart. En die heeft nog geen één keer een vervelende comment gekregen van iemand. Dus ik vind niet dat we hier heel Russofobisch zijn. Je kan hier nog steeds naar Russische films en Russisch theater. En ik was hier bij Serebrennikov, die een opera hier had in Carré. In de opera, in de ballet. Dus ik bedoel, we moeten vooral niet onder de Poetin retoriek gaan dat Rusland wordt gecanceld in het Westen. Dat is gewoon niet zo.
Nee. Hebben jullie het idee, aan het begin van de oorlog was iedereen in heel het Westen, in heel Europa, zoekende naar wat voor relatie moeten we hebben met Rusland, met Russische geschiedenis.
Ja.
Ik was in Parijs en ik sprak een Russische socioloog daar, Biek Bof, en die zei, ja, op de universiteit hebben we die discussie al wel iets langer, maar in landen als Frankrijk en Italië, waar ze ook zo'n wederom romantisch beeld hebben van Rusland, ook vanwege het verleden, hebben ze heel veel moeite hiermee. Maar is die discussie nu grotendeels gevoerd en is het nu wel helder wat de standpunten zijn? Namelijk, je kan ook wel op een normale manier naar Rusland kijken?
Ja, ik denk dat het een beetje is weggeëbd. Die eerste emotie kan je...
Shostakovich hoef je niet meer te kennen.
Tchaikovsky nog eens luisteren en zo, weet je wel. Dat is allemaal voorbij. Ik vind het ontzettend jammer dat de Hermitage een slachtoffer van is geworden, of zichzelf daar een slachtoffer van heeft gemaakt. Ik had heel graag gezien dat de Hermitage een centrum zou zijn, juist nu voor Russische kunstenaars en activisten en mensen uit Belarus en uit Oekraïne. Dat die juist daar een plek zouden kunnen vinden om samen kunst te maken.
Liever begrijpen dan cancelen.
Tuurlijk, dat zou natuurlijk... er staat dat prachtige gebouw met de prachtige historie daarachter. Dat zouden we moeten gebruiken. En wat is er gebeurd door de emoties van die eerste weken? is overhaast, naar mijn mening, een beslissing genomen dat ze niets meer met Rusland te maken wil hebben. He, wij wilden graag ons 30-jarige event. Eigenlijk eerst heb ik de Hermitage gebeld. Ik zeg, dit is nou eigenlijk de plek waar dat dan zou moeten gebeuren. En dat wilden ze niet, want ze willen op geen enkele manier geassocieerd worden met het woord Rusland. Ik vind dat een enorme misser.
En nu?
Nou ja...
Ben je ermee bezig? Want ik zie een bepaalde twinkeling in je ogen.
Ja, nou ja, ik heb het even heel druk gehad met Dorsten en met de Moscow Times. En we zijn nu bezig met het openen van een andere newsroom in Praag, voor onafhankelijke journalisten. Maar dat zit nog wel ergens in mijn achterhoofd, ja. Of liever gezegd, iets meer naar voren. Ik vind dat daar moet toch nog eens goed naar gekeken worden.
Ja, en dan zou je wel een soort culturele hub willen opzetten.
Ja, het zou fantastisch zijn, tuurlijk.
Maar en wat vind je dat nu anders wordt gekeken naar Russische literatuur? Die wel vrij neerkijkend en condescending was naar Oekraïne. Hè? Ik bedoel, de Pushkins en de Gogols en de Dostoevskis.
Gogol wist het zelf ook niet, hè?
Nou, Gogol is natuurlijk wel een complex persoon. Maar ik bedoel, je hebt nu veel van de classics die eigenlijk vrij racistisch waren na Oekraïne en koloniaal. Maar dat is natuurlijk niet alleen Oekraïne, dat is overal van die tijd.
Dat geldt voor onze eigen auteurs natuurlijk net zo goed. Ja, nee, en dat is niet voor niks dat Indië nu ineens zo'n hot thema is in de literatuur. En heel veel boeken verschijnen nu over ons verleden met Indië. Hè? Dat is een hele terechte discussie, maar daarmee moet niet gezegd worden dat specifiek anti-Oekraïens was of zo. Dat was het was een onderdeel van hoe er in de hoofdsteden van grootmachten werd gekeken naar hun gebiedsdelen.
Maar het is wel, als je het iets anders bekijkt, is het wel voor met name mensen met minder kennis van Rusland en Oekraïne heel erg nuttig. Ook om bijvoorbeeld de boeken van Nino Haritischvili te lezen. Tuurlijk. Die schrijft over Georgië in de jaren 90. Ja. En je ziet een playbook. En je ziet ook hoe daar een bevolking zonder stroom zit bijvoorbeeld. En zonder water. En wat we nu ook weten van Syrië en dergelijke. Dan heb je natuurlijk veel meer over de gewelddadige kant van het Russische regime. Maar je kan het allemaal teruglezen.
Ja. Prachtige boeken, trouwens. Prachtig boek is dat.
Ja, leuke vrouw. Maar goed, ik ben nogal biased omdat ik nu een hele week met haar heb getrokken.
Maar een van mijn lievelingsboeken, of zoiets.
Nee, maar ik hoop wel dat deze oorlog natuurlijk de stem geeft aan de etnische minderheden in Rusland. En dan zie je ook meer nu natuurlijk. En aan de etnische activisten in Rusland, maar ook in de post-Sovjet-landen.
Nou ja, en een van de belangrijke dingen van deze oorlog is dat er natuurlijk nu moet er worden gesproken over Rusland na deze oorlog, hè, na Poetin. Ik denk dat er veel voor te zeggen is om misschien heel Rusland uit elkaar te laten vallen. Zodat eindelijk de almacht van Moskou, van het Kremlin, wordt gebroken. Want daar zit toch een groot deel van het kwaad. Terwijl Rusland is natuurlijk zo groot, zelfs de Sovjet-Unie was gigantisch, maar zelfs Rusland is nog steeds gigantisch. Er zijn steeds meer stemmen, met name in de regio's natuurlijk, die zeggen van ja, waarom worden wij ook niet zelfstandig. Hè? En dat is een heel interessant perspectief.
Hebben jullie vanuit mediaperspectief, Pjotr, jouw carrière is iets korter dan die van Derek, maar laat ik met jou beginnen. De focus ligt in eerste instantie, ook omdat daar dan wellicht je eigen vrienden zijn en je eigen netwerk is, op grote steden, Moskou, Sint-Petersburg. Heb je de afgelopen jaren wel eens gedacht, we hebben te weinig oog voor de regio's ver weg van die grote steden? In dat enorme land. Ja, door jullie, door jouw broer die natuurlijk in Tsjetsjenië ook actief was of in Dagestan, heb je natuurlijk wel wat connecties. Maar wat is je eigen idee daarbij?
Ik denk, dat is eigenlijk nu de grote vraag onder heel veel Russische journalisten. Hebben wij het normale volk niet goed begrepen natuurlijk? Dat volk de oorlog steunt. Ik denk dat het vooral zit in in de kleinere steden, dus je hebt in Rusland 10 of 15 miljoen steden, met meer dan 1 miljoen. En daar zijn de mensen ongeveer hetzelfde. Dus, iemand in Moskou en iemand in Vladivostok of Kazan heeft vrij veel in common met elkaar.
Ja, ze kijken dorst, heeft Derek mij onlangs uitgelegd. Ja. Dat is eigenlijk in die steden dan.
Maar ik denk echt de arme provincies, waar mensen echt moeten overleven. Ja, die hebben we misschien niet genoeg attention gegeven en niet genoeg daarover geschreven. En dat zijn nu ook de mensen die vechten in Oekraïne, die voor 150.000 roebel bereid zijn om dood te gaan, omdat dat voor hun en hun families heel veel geld is.
Zijn jullie daar nu mee bezig? Ben je bezig met een netwerk in Buryatië opbouwen?
Ja, ik bedoel, heel veel van mijn verhalen gaan nu wel over de regio's en ik schrijf, ik vind ze allemaal via contactje. De Russische Facebook. Dus ja, dat is belangrijk om natuurlijk over te schrijven.
En ik zet me op dit moment heel erg in voor een nieuw project. Dat heet Nigavarit Moskva. Dus niet Moskou spreekt. En dat is een netwerk van regionale journalisten. Die veel daarvan zijn ook hebben moeten vluchten. In steden als Omsk en Tomsk en Tula enzovoort enzovoort. En die hebben nu een nieuw platform opgezet. Er is al een Telegram-channel. We bouwen op dit moment ook een website voor ze. Dat is iets wat ik ongelooflijk belangrijk vind. Hè? Want Moscow Times, Doors, Medusa, hè, dat loopt wel door. Wij zijn natuurlijk allemaal Moskou georiënteerd. Maar juist die journalisten uit de regio's, en als je dat Telegram-channel van, dat bestaat nu een paar weken, daar staan ontzettend interessante stukken op, over gewoon dingen die in die provincies gebeuren. Het zijn vaak kleine verhalen, maar zijn heel erg, het zegt heel veel over hoe het leven daar is. Dat is eigenlijk waar ik op dit moment heel veel tijd aan besteed.
Ja, je zat toch ook wel je connecties willen uitbouwen in Tjumen of Jamalië, waar nu volgens de verhalen ook uit Gerson Oekraïners naartoe worden gedeporteerd.
Ja, nee, dat is zeker een fascinerend verhaal. Oekraïners die naar Vladivostok worden gedeporteerd, of kinderen die uit de huizen worden meegesleurd naar Rusland, en daar worden ze dan omgepropagandeerd om Oekraïne te haten. Dat zijn hele enge, verschrikkelijke verhalen. En daar zou ik juist graag in Rusland willen zitten om naar die mensen naartoe te gaan, fysiek, en met ze te praten. En ja, dat is jammer dat ik dat op dit moment niet kan doen.
Ja. Hoe lang ben je nu journalist, Piotr?
Jaar of vijf. Ja. Vijf, zes, ja, zoiets.
Ja. Bizar eigenlijk dat je dit nu zo meemaakt.
Ja, ik heb... het is natuurlijk verschrikkelijk voor de wereld. En ik had natuurlijk liever niet gehad, maar ik heb wel twee gigantische verhalen kunnen vertellen. Dat is de corona virus en deze oorlog. Er zijn twee, misschien wel een van de grootste verhalen sinds de Tweede Wereldoorlog, hè, allebei. Dus qua journalistiek heb ik het heel druk, ja, inderdaad.
En kun jij beschrijven wat de Moscow Times nou voor een deel van de Russen betekent?
In de jaren 90 was de Moscow Times in het Engels. Dat was echt een krant waar Russen hun leerden. Laten we eerst beginnen over wat het betekent voor Russische journalisten. Ja. Het heeft echt, was echt een plaats waar Russische journalisten leerden hoe wij in het Westen schrijven. Onze standards, onze manier van schrijven. Wat de New York Times doet, wat de Financial Times doet. En dat deden wij in microscoop, deed Derek dan. Ik denk voor de normale Rus daarna, die spreekt natuurlijk niet, die leest de Moscow Times niet heel veel. Daar betekende Wedomosti die veel meer, de zusterkrant van de Moscow Times. Nu is Moscow Times in het Russisch. En we hebben heel veel jongens, ze hebben heel veel jongens overgenomen van Wedomosti en ook van andere krantjes die dicht moesten. Dus nu groeit het heel snel en is het weer een van de weinige platforms nog die elke dag schrijft wat er gebeurt. En super belangrijk is.
Zie je dat ook zo, Dirk? Was dit ook een soort van, kom ik weer met een cliché, wordt een soort van roeping?
Ja, roeping. Nog even terug naar die geschiedenis. Kijk, wat Piotr zegt klopt wel. Maar ook niet onderschat hoeveel Russen Engels geleerd hebben via de Moscow Times.
Ja, dat wou ik bijzeggen.
Ik kom zo vaak mensen tegen die zeggen, oh ja, bij ons op school of op de universiteit, laatst moesten we de Moscow Times lezen of laatst we de Moscow Times om Engels te leren. Dus dat hè, en ook kennis maken met hoe er in de wereld gedacht wordt over Rusland. Dus ik denk dat dat belangrijk is. En inderdaad, die training, hè, dus het kweken van talent. We hebben een echte generatie goede journalisten voortgebracht.
Ook van Russisch talent, hè?
En kijk, we hebben natuurlijk altijd Russisch-talige projecten ook gehad. Waarvan Venomous die dan de belangrijkste was. En Venomous die was eigenlijk de meest toonaangevende krant in Rusland. Zo simpel ligt het.
Een zakenkrant.
Een zakenkrant. Hele goeie. Ja, een hele goede zakenkrant. En echt een zeer invloedrijk. En dat is natuurlijk ook de nek weer omgedraaid. Dus een groot deel van die mensen zijn weer nu actief bij de Moscow Times Russische versie. Dus ja, het is gewoon, je probeert het vlammetje, hoe klein het ook is, van de onafhankelijke journalistiek brandend te houden. Dat is, ja, is dat een missie? Ja, dat is een beetje een missie. Ik denk, Rusland heeft ons enorm veel gebracht. Hè. We hebben daar natuurlijk een prachtig bedrijf kunnen opbouwen. Eigenlijk is alles vernietigd. Hè. Al onze tijdschriften zijn inmiddels gestopt, want Hearst en Amerikaanse titels hebben zich allemaal teruggetrokken. Venomous die is onder het juk van het Kremlin terechtgekomen. Nou, noem maar op. Er is eigenlijk nog maar één titel die over is gebleven. En dat is de titel waar we mee zijn begonnen. De Moscow Times.
Eén vraag nog. Hebben we nog 5 minuten, weet je
ja,
dat?
Ja.
Eén vraag nog die Floris had. En die hij vroeg of ik hem aan jullie wilde stellen. Want 10 jaar terug had je het 20-jarige jubileum van de Moscow Times. Nou, dat kon je wel als een feest vieren. Floris was nogal intrigued door de line-up. Door een aantal mensen dat bij elkaar samenkwam.
Bij het 20-jarig bestaan van de Moscow Times werd er een gala-diner gehouden. Aanwezig waren toen de toenmalige Amerikaanse ambassadeur Michael McFaul, Poetins woordvoerder Dmitri Peskov en de grootste vijand, in het binnenland in ieder geval, van Poetin, Alexei Navalny. Hoe ging dat bij elkaar, die twee bij elkaar in één ruimte? Ontliepen ze elkaar of hebben ze elkaar toch nog gesproken?
Ja, we kunnen toch wel even erover hebben hoe dat was. Zeker met alles ja. Wat er nu gebeurt en welke rol deze mensen nu spelen.
Nou, ik denk, om eerlijk te zijn, dat de laatste keer is geweest dat dat soort mensen, dus oppositie en regering, en er waren een aantal oligarchen waren er ook bij aanwezig.
Wil je de setting anders beschrijven? En ik weet niet, was jij er ook bij, Pjotr? Of,
ik was toen in het buitenland, dus ik was erbij.
Ja. Wil je de setting beschrijven?
Nou, het was ook in het Baltzoek Hotel, hè, want daar hielden we altijd onze events, onze grote events. Het was een ontzettend inspirerende avond. Want omdat Moscow Times toen nog, of eigenlijk altijd is gezien als het behoort niet tot een van de kampen. He, het is omdat het natuurlijk Engelstalig is en onafhankelijk. En we waren zowel kritisch naar Navalny toe als naar Poetin toe, he, zou ik maar zeggen. En we hadden daar een avond georganiseerd. En dat kwam ook een beetje tot onze eigen verbazing. Want de polarisatie was toen natuurlijk al in volle gang. Maar er kwamen dus gewoon de mensen van de oppositie, de mensen van de regering en de oligarchen allemaal tezamen in één ruimte. En ik denk dat echt de allerlaatste keer is geweest dat bijvoorbeeld Navalny met Peskov en ik geloof dat Gromov was er ook nog bij, die nu deputy chief of staff is, en Usmanov en dat soort types in één ruimte zijn geweest. Dat kon toen nog, maar daarna is dat natuurlijk, was het voorkomen ondenkbaar. Dus, en het gaf ook wel aan het belang van de Moscow Times, dat die mensen dus de moeite namen om naar zo'n avond van de Moscow Times te komen.
Hebben zij ook Engels geleerd door de Moscow Times?
Nou, sommigen zeker. Sommigen zeker.
Usmanov heeft toch een Engelse voetbalclub gehad?
Die had Arsenal.
Arsenal. Ja,
gelukkig niet meer.
Nee. Nee. Ja. Wat denk je bij zo'n verhaal?
Van
ja, dit, van 10 jaar terug.
Nou, Rusland verandert zo snel. En dit was één plaatje Maar zelfs met mijn journalistiek, ik doe de laatste 5 jaar, is Rusland niet normaal snel veranderd. Als ik kan herinneren dat ik bij Navalny-protesten was, waar Navalny sprak voor 50.000 man. Dat kan je gewoon niet meer voorstellen in het Rusland van vandaag, waar 1 persoon die naar buiten komt, kan al 10 jaar gevangenisstraf krijgen voor het protesteren tegen de oorlog. Dus het is heel snel gegaan hoe het land van een autocratie naar een echt een dictatuur met fascistische trekjes is gegaan. En dat is wel heel verschrikkelijk.
Het is journalistiek super interessant. Dat maakt het zo ambigu af en toe, hè?
Ja, kijk, ik weet nog goed dat 15 jaar geleden een collega tegen mij zei van nou, het verhaal is nu wel over. Ja. Heel veel mensen zijn toen ook weggegaan. Van ja, dit is journalistiek niet meer interessant. Maar elke keer verrast Rusland ons. Helaas de afgelopen 15 jaar op een negatieve manier. Maar het verhaal is natuurlijk altijd heel bijzonder geweest. En dat maakt het ook zo voor ons zo interessant om daar te zijn. Want je stond natuurlijk, ik dan vanaf 1989 heb letterlijk met mijn neus op de geschiedenis gestaan. En als journalist, wat wil je dan nog meer?
Ja, en het grappige is dat afrondend dat je nu, je gaat wel helemaal mee ook in de moderne tijd. Want de manier waarop jij contact constant hebt via sociale media met mensen in bezette gebieden in Oekraïne, dat geeft alleen al aan dat journalistiek ook verandert, maar nog steeds ontzettend waardevol is. Alleen jij hebt een ander contact met je bronnen.
Ja, nee, het is totaal andere wereld nu natuurlijk. En je moet meegaan met tijd. Gelukkig, ik ben jong, dus voor mij was het niet heel moeilijk om die hele Telegram-wereld te leren.
Het is wel een ander idee van waarheidsvinding. Dat is dan wel weer fascinerend.
Ja,
hè?
En ik denk de grote vraag nu voor ons, de grote challenge, vind ik, tijdens deze oorlog, is om objectief te blijven. Omdat je hebt natuurlijk, je weet dat Rusland Oekraïne is binnengevallen. Je hebt een goede kant en een slechte kant. Maar je moet objectief blijven. Je moet niet proberen een kant te nemen, omdat dat is niet het werk van journalistiek, vind ik. En natuurlijk, niet alles wat Oekraïne zegt is 100% waar. En daar moet je kritisch op blijven. Ik denk voor Russische journalisten is die discussie ook heel relevant, omdat sommigen nemen meer een activistische kant. En dat snap ik ook. Maar als buitenlandse journalist moet je echt proberen zo objectief mogelijk te blijven en echt de feiten blijven houden.
Nou, een deel van dit gesprek, van deze discussie, zal denk ik in de rode hoed aan bod komen.
Ja, we gaan deze discussie absoluut voortzetten.
Doe even de promotie, Derek.
Nou ja, dus op 30 november, 30 jaar de Moscow Times.
Is het echt op 30 november opgericht?
Om heel eerlijk te zijn, wat eerder. Maar door al het gedoe is het wat vertraagd. 2 oktober was de echte datum.
En wat was jouw geboortedatum?
3 december.
Ah, okay.
Vandaar dat mijn vrouw hoogzwanger was. Van,
uiteraard.
Even de fact checken.
Het klopt allemaal.
Ja. 30 november in de Rode Hoed. Catherine Belton is erbij.
Catherine Belton komt virtueel tot ons. Piotr is er natuurlijk bij. Misha Fiesman, de belangrijkste anker van Dorst. En die heeft net een geweldig boek geschreven over die afgelopen 30 jaar. Eva Hartog. Natuurlijk, oud-hoofddirecteur. Misha Fiesman, ook oud-hoofddirecteur van de Moscow Times.
Twan doet de avond.
Twan Huis presenteert de avond. Femke Halsema opent de avond. Dus het is een hele goede line-up.
Veel plezier, alvast. En dank voor jullie tijd nu. En Piotr, succes met je accreditatie.
Dank je wel.
Wanneer weet je meer?
Ze zeggen zdietje. Dat betekent wacht. Ja. Ik ben een zdoen. Ik weet niet of je weet wat een zdoen is.
Ja,
zo'n
meme.
Dat ben ik op dit moment. Zo'n poppetje die wacht.
Ja. Nou, we wachten met je mee.
Dank
je
wel.
Dank je.
En dat was een interview met de Sauertjes. Dirk Sauer en Piotr Sauer.
Het is inderdaad echt SBS6 waardig.
Dat zeg ik.
Ik weet niet of ze er ooit over hebben nagedacht. Nou hebben de Sauers natuurlijk ook andere magazines uitgegeven die hier misschien ook niet zouden misstaan. Ik bedoel, Ellen Verbeek was natuurlijk de hoofdredacteur van de Russische versie van de Cosmopolitan en heeft al meer dingen gedaan die misschien wat meer op dit gebied zouden uitkomen.
Maar, het komt natuurlijk weer Bauer en Sauer. De Bauertjes en Sauer.
Zou dat het zijn?
Ja, dat schiet me opeens niet te binnen.
Ik denk niet dat de Sauers op een woonwagenkamp wonen.
Maar ik vind het wel leuk hè, dat ook zo'n Pjotr de ambitie spat er vanaf. En dan heb je natuurlijk een familie die alles heeft meegemaakt op mediagebied. En je zou kunnen denken van, ik ga totaal iets anders doen. Wat Tom bijvoorbeeld ook heeft gedaan. Maar ja, hij heeft een bepaalde ambitie. En hij is hartstikke goed als je zijn stukken leest en zijn bronnen bekijkt. Dus ik vond het wel leuk. Ik kreeg er wel energie van.
Niks tegen te brengen.
Is jouw vader ook journalist geweest?
Nee. Die wilde wel, geloof ik, in de journalistiek. Maar ja, heeft het toch niet gedaan.
Wat dan?
Hoe bedoel je wat dan?
Nou, wat deed hij dan?
Nee, hij wilde misschien, hij dacht erover na, maar hij heeft het toch niet gedaan.
Ja, maar wat ben jij? Ben je zoon van een houthakker, van een architect, van een...
Ik ben zoon van, ja, gewoon van mijn vader.
Oké. Geen details over papa Akman?
Nee, dat houden we privé.
Oké. Nou... Rest mij om je veel plezier te wensen als luisteraar met onze andere podcast. Er komen er nog een paar aan dit jaar ook, al is het jaar al bijna voorbij. Maar we hebben nog iemand die iets heeft ingesproken voor ons.
Chop, 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 de mop. Kom er maar in, Joost.
Ja, er zit een Russische mobilisant voor de rechter die opgeroepen is om naar Oekraïne te gaan. En hij wil niet. Dus moet hij voor de rechter verschijnen als een dienstweigeraar. En zijn advocaat zegt, mijn cliënt wil niet naar Oekraïne. Waarop de rechter zegt, ja, maar wat is dan zijn motivering daarvoor? Nou, zegt hij dat hij al een keer geweest is. Hij is al in Oekraïne geweest, heeft er al gevochten. Goed, zegt die rechter. En kunt u dat bewijzen? Jazeker, zegt die advocaat. Hij heeft een toiletpot thuis staan.
Goeie. Mooi.
Zo eindigen we toch weer in de play.
Ja, trek maar door.
Kunnen we toevoegen aan de playlist. De vele moppen van Joost Bosman. Toch leuk dat hij telkens weer nieuwe weet te vinden.
Newtone, een vernieuwend vertrouwd geluid in de wereld van advies en accountancy. Ontdek het op newtone.nl. Newtone, advies en accountancy.